Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen verder uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij lezen verder in het hoofdstuk 7, Bilocatie. De ontmoeting in Rome. De markiezin bleef enkele momenten stil voor zich uitkijken en keek toen naar het blad papier dat zij in haar handen hield. In het huis heerste absolute stilte. Zij hernam: nadat mijn moeder weduwe geworden was, verhuisde zij naar haar ouders in Rome en ik groeide in die stad op. Ik bezocht het gymnasium en het lyceum en ik kreeg een godsdienstige opvoeding. Maar in de jaren dat ik het lyceum bezocht, werd ik gekweld door geloofstwijfels. Ik verlangde een priester te ontmoeten die mij kon helpen, maar ik kon toen de persoon niet vinden die ik nodig had. Ik ging op een zomerse middag in 1922 met mijn vriendin de Sint-Pietersbasiliek bezoeken. Toen ik onder de grote arcades liep, kwam een sterk verlangen bij mij op om mijn twijfels aan een priester toe te vertrouwen. Ik liep naar een koster toe, die mij antwoordde dat het nu te laat was en dat de priesters al weg waren gegaan. De kerk is nog maar een half uur open, zei hij. Mijn vriendin en ik gingen verder met het bezichtigen van de kerk. Terwijl wij een monument bekeken, zag ik voor mij een pater Kapucijn. Ik ging naar hem toe en vroeg hem of hij naar mij wilde luisteren. De pater zei van ja en ging een biechtstoel binnen. Ik zei hem meteen dat ik niet wilde biechten, maar dat ik hem alleen een verklaring wou vragen. Ik bleef lang aan het woord. Zijn antwoorden waren overtuigend en precies. Ik voelde mij aanstonds opgelucht. Toen ik weer bij mijn vriendin was, zei ik: wat is dat een geleerde priester. Laten wij op hem wachten. Ik wil hem vragen waar hij woont, om nog eens met hem te praten. Op dat moment kwam de koster aan en verzocht ons de kerk te verlaten, omdat hij sluiten moest. Wij wachten op de kapucijn die daar in de biechtstoel is, zei ik. Het is ook tijd voor hem om de kerk te verlaten. Anders loopt hij de kans de nacht hier in de kerk te moeten doorbrengen, voegde de koster er nog aan toe. En hij ging naar de biechtstoel, hief het gordijn op. Maar er was niemand. Hij is al weg, zei hij. Ik keek mijn vriendin verwonderd aan en mompelde: Joost mag weten hoe hij vertrokken is. Mijn geloofstwijfels bleven bestaan, maar priesters als de kapucijn die ik in de Sint-Pieter ontmoet had, kwam ik niet meer tegen. De volgende zomer hoorde ik voor het eerst over Padre Pio praten en ik verlangde onmiddellijk hem te bezoeken. Tezamen met een tante en enkele vriendinnen organiseerden wij een reis. In het kleine klooster van San Giovanni Rotondo kwamen wij veel mensen tegen. Er waren ook verscheidene grote persoonlijkheden. De gang van de sacristie naar het slot was stampvol. Ik kon een plaats op de eerste rij bemachtigen. Padre Pio bleef in het voorbijgaan plotseling voor mij staan, keek mij recht in de ogen, lachte en zei: Giovanna, ik ken jou. Jij bent geboren op dezelfde dag waarop jouw vader stierf. De volgende morgen ging ik bij hem biechten. Ik was nog maar net bij hem toen Padre Pio na mij de zegen gegeven te hebben zei: mijn dochter, eindelijk ben je gekomen. Ik heb jaren op jou gewacht. Pater, misschien verwisselt u mij met een andere persoon, zei ik. Nee, ik vergis mij niet. Ook jij kent mij, voegde hij eraan toe. Het is de eerste keer dat ik in San Giovanni Rotondo ben, was mijn reactie. Tot enkele jaren geleden wist ik zelfs niet dat u bestond. Vorig jaar, zei de pater, ben jij op een zomerse middag met jouw vriendin in de basiliek van Sint-Pieter geweest, op zoek naar een priester die jouw geloofstwijfels kon wegnemen. Je hebt toen een kapucijn ontmoet en je hebt lang met hem gesproken. Die kapucijn was ik. Na een korte pauze ging Padre Pio voort. Toen jij bijna geboren werd, bracht de Madonna mij naar Udine, naar jouw paleis. Zij zorgde dat ik bij de dood van jouw vader aanwezig was. En zij zei tegen mij dat ik voor jou moest zorgen. De Heilige Maagd heeft jou aan mij toevertrouwd. En ik moet voor jouw zielenheil zorgen. Toen ik dat hoorde, barstte ik in huilen uit. En sinds die tijd is Padre Pio mijn biechtvader geworden. Mijn geestelijke leidsman. Hij was alles voor mij. Giovanna Rizzani Bocci stond op en ging het blad uit het schrift in het bureau terugleggen. Een serene glans straalde van haar gezicht. Jij zult bij mijn sterven aanwezig zijn. Enkele jaren later, hernam de markiezin, vroeg Padre Pio mij lid te worden van de derde orde van Sint Franciscus, een religieuze congregatie voor leken. Franciscus zelf heeft deze derde orde gesticht, om mensen die in de wereld blijven toch in staat te stellen in de geest van Sint Franciscus te leven. Het idee beviel mij uitstekend, en Padre Pio zelf bereidde mij voor. Op het moment van mijn intreden in de derde orde moest ik een andere naam aannemen. Padre Pio koos voor mij de naam Jacopa. Wat een lelijke naam, zei ik, die wil ik niet. Geef mij de naam van zuster Clara. Maar de pater herhaalde: ik noem jou zuster Jacopa. Heb jij het leven van Sint Franciscus gelezen? Deze edele dame uit Rome had het voorrecht bij het sterven van de heilige van Assisi aanwezig te zijn. Denk eraan, eens zul jij ook bij mijn sterven aanwezig zijn. Deze zinnen bleven in mijn herinnering, maar ik schonk er weinig aandacht aan. Toen ik in september 1968 in Rome was, hoorde ik de stem van Padre Pio die mij zei: kom direct naar San Giovanni Rotondo, omdat ik op het punt sta te vertrekken. Als jij je niet haast, zie je mij niet meer. Samen met mijn vriendin Margarita Hamilton vertrok ik de volgende dag. Wij logeerden in een pension in de buurt van het klooster. Ik kon dan gemakkelijk Padre Pio bezoeken en bij hem biechten. Dit is de laatste keer dat jij bij mij biecht, zei hij. Waarom? Vroeg ik. Omdat mijn uur gekomen is. Ik ga vertrekken, antwoordde hij. Na de biecht kuste ik zijn hand en bood hem geld aan voor zijn werken. Houd het zelf. Jij zult het nodig hebben, sprak hij. Ik heb voldoende geld om mijn verblijf in het pensioen en de terugreis naar Rome te betalen. Dit bedrag is voor het ziekenhuis. Houd het zelf, meisje, zei hij. Jij moet nog enkele dagen in San Giovanni Rotondo blijven. En dat geld zal je nodig hebben. 'S middags sprak ik met mijn vriendin over de ontmoeting met Padre Pio en over hetgeen hij gezegd had. Ik herinnerde mij hoe ik tertiaris was geworden en vertelde aan mijn vriendin dan ook het verhaal van de naam van zuster Jacopa en van de zin die Padre Pio daarbij gesproken had. Denk eraan dat jij bij mijn sterven aanwezig bent. Padre Pio voelde zich na de mis op die zondagmorgen van de 22e september niet goed. Maar er waren geen alarmerende berichten over zijn gezondheid. Maar in de volgende nacht gebeurde er iets waarover ik niet zou durven spreken als mijn vriendin Margarita Hamilton dat niet schriftelijk zou hebben bevestigd. We sliepen in dezelfde kamer en ik kon de slaap maar niet vatten. De honden jankten. Eindelijk viel ik in slaap. Ik weet niet wat direct daarna gebeurde. Was het een droom, een visioen? Of liet Padre Pio mij een bilocatie beleven, zoals dat voor hem gewoon was? Plotseling bevond ik mij in de kamer van Padre Pio. Ik zag alles heel duidelijk. De pater zat in een leunstoel en hij was er slecht aan toe. Hij ademde moeizaam. Bij hem waren pater Pellegrino en andere paters. Er waren ook twee artsen. Ze waren allen bedroefd en heel bezorgd. Zij stonden over de pater heen gebogen. Opeens werd ik wakker en schreeuwde: Margrita, de pater is aan het sterven. Dat kan niet, antwoordde zij. Afgelopen namiddag ging het nog goed met hem. Het was gewoon een nachtmerrie. Nee, nee, hij is aan het sterven. Ik heb het gezien, reageerde ik. Ik stond op, kleedde mij aan, ging de straat op in de richting van het kerkplein. Een pater die net uit het klooster kwam, zei tegen mij dat Padre Pio overleden was. Was boos. Een merkwaardig geval van bilocatie van Padre Pio werd mij verteld door Gino Latila, de populaire zanger die in de jaren 50 samen met Nila Pizzi, Carla Boni, Giorgio Consolini en Claudio Villa een van de belangrijkste mensen van het Italiaanse lied was. Latila beleefde deze buitengewone ervaring in 1962. Hij was van tevoren nog nooit in San Giovanni Rotondo geweest. Hij had geen enkele belangstelling voor Padre Pio en lachte om de verhalen over mysterieuze fenomenen die in verband stonden met het leven van de gestigmatiseerde pater. De getuigenis van deze scepticus is dan ook heel belangrijk. Latilda vertelde mij het volgende. Op 9 juli 1962 zou Luciano Rispoli, hij zou later een beroemde televisiepersoonlijkheid worden, trouwen. Omdat zijn hele familie een grote verering voor Padre Pio had en zijn oom zelfs een vertrouweling van de pater was, kreeg hij het voorrecht te trouwen tijdens de mis van Padre Pio in San Giovanni Rotondo. Als men weet dat veel mensen lange reizen moeten maken en 2-3 weken in San Giovanni blijven om de frater met de stigmata te mogen ontmoeten, kan men zich voorstellen welk gelukkig lot Rispoli trof. Ik had vaak over de pater horen praten, maar ik was geen sympathisant van hem. Als leerling van de Jesuiten had ik een gezonde religieuze opvoeding genoten, die weinig van doen had met mysterieuze fenomenen zoals bilocaties, gedachtenlezen, geuren, stigmata, die kenmerkend waren voor de persoonlijkheid van de kapucijn. Daarom ging ik nooit naar San Giovanni Rotondo. En ik was trouwens ook niet zo enthousiast om erheen te gaan. We vertrokken op 7 juli. De aanstaande bruidegom zat in mijn auto. De volgende ochtend besloot ik, toch wel enigszins nieuwsgierig, naar de mis te gaan die Padre Pio om 5 uur 's morgens opdroeg. Ik merkte verrast op dat het kerkje op dit vroege uur van de dag reeds stampvol met mensen was. Ik volgde de dienst die zeer lang duurde en die Padre Pio zeer aandachtig vierde. Meteen daarna ging ik met de naaste verwanten van Rispoli naar de sacristie, waar wij de pater van nabij konden zien en zijn zegen zouden ontvangen. Padre Pio legde de misgewaden af en knielde in een hoek van de sacristie. Hij bad terwijl hij de ellebogen steunde op de bidstoel en het gezicht achter de handen verborg. Het was duidelijk dat hij in diepe concentratie verzonken was. In de sacristie was absolute stilte. Wij waren er met een 15-tal mensen. Een man droeg een jongetje op de arm. Het wachten duurde lang en ik begon moe te worden. Ik begreep dat Padre Pio aan het bidden was. En ik wist ook dat het gebed voor hem zeer belangrijk was. Maar ik dacht ook aan die vele mensen die in de kerk op hem aan het wachten waren, om bij hem te kunnen komen. Mijn binnenste zei mij dat de pater een God meer welgevallige daad zou stellen als hij die arme mensen zou aanhoren. Opeens maakte het kleine jongetje zich van zijn vader los en ging onbevangen naar de pater toe. Misschien raakte het zijn kleren aan, misschien maakte het te veel lawaai. In ieder geval, Padre Pio draaide zich op een barse wijze om en protesteerde met luide stem: "Laat mij met rust." Ik schrok hevig. Ik had al eerder gehoord dat hij nors kon zijn. Maar ik dacht niet dat hij zo tegen kleine kinderen kon uitvallen. Een passage uit het evangelie schoot mij te binnen, waarin Jezus zegt: "Laat de kleinen tot mij komen." Maar deze man hier jaagt ze weg, dacht ik bij mezelf. Ik was vreselijk kwaad. Hier kon ik niet langer blijven. Ik ging er vandoor en liet mijn vrienden in de sacristie achter. Ik wilde hem niet ontmoeten. De hele dag bleef ik mopperen en ruzien. Zo kwaad was ik. De verwanten van Rispoli, volgelingen van de pater, verdedigden hem. Bovendien had ik kritiek op de pater, omdat hij uren bleef bidden, terwijl het arme volk dagenlang moest wachten voordat zij bij hem konden komen. Het doel van zijn missie is het redden van de zielen, was de gelaten verklaring van de oom van Rispoli, die de pater al jaren kende. Hij weet wanneer het goed is om de mensen te ontvangen en ook wanneer het goed is om hen te laten wachten, zodat zij kunnen nadenken over hun gedrag. Als hij wil, zorgt hij ervoor dat jij morgen bij hem komt. Niets wat hier gebeurt is toevallig. De woorden van die heer troffen mij. De zin: "Als hij wil, zorgt hij ervoor dat jij morgen bij hem komt," bleef door mijn hoofd gaan. Ik voelde die zin als een bedreiging. Ik was er bijna bang van. Maar ik wil de pater niet ontmoeten. Ik heb hem niets te zeggen, herhaalde ik bij mezelf. Ik had een onrustige nacht. 'S morgens stond ik vroeg op en maakte mij klaar voor de plechtigheid. Als huwelijksgeschenk had Rispoli onder meer een filmtoestel ontvangen. En omdat hij wist dat ik bekwaam was in het hanteren van dergelijke apparatuur, had hij mij gevraagd om de plechtigheid te filmen. Hij zei tegen mij: "Ik zou graag een herinnering aan deze plechtigheid overhouden. En alleen jij kunt een mooie filmreportage maken." "Dat doe ik graag," was mijn antwoord. Ik stelde het apparaat in, reed de bruid naar het kerkplein, nam de omgeving goed in mij op en ging alvast de kerk binnen om de plechtigheid vanaf het eerste begin op te nemen. Ik dacht dat de beste plaats voor het filmen van de binnenkomst van de bruidstoet de bovengelegen galerij was, achter in de kerk bij het orgel. Ik zocht de trap daarheen. Er waren twee deurtjes onder de galerij, één rechts en één links. Ik nam onwillekeurig het linkerdeurtje. Ik ging de trap op en kwam uit op een gang. Ik liep een eindje de gang in, opende een deur en tot mijn grote verbazing stond ik voor Padre Pio. Onmiddellijk schoot mij die zin van gisteren te binnen. Als hij wil, zorgt hij ervoor dat jij morgen bij hem komt. De pater zat in een oude leunstoel. In de kamer hing een sterke geur van fenolzuur. Hij keek mij met een felle blik aan. Het was geen verwijtende blik, maar wel hard en streng, die door merg en been ging. Ik schrok en ik was tegelijkertijd betoverd. Het deed mij pijn, maar ik smaakte ook een groot geluk. Ik weet niet hoe lang de pater mij zonder een woord te zeggen bleef aankijken. Het kan een seconde geweest zijn, maar het leek wel een uur. Eindelijk sprak hij met krachtige stem. Wel, wat kom je hier doen? Ik zoek het orgel. En dat zoek je hier, zei hij. Hij voegde er op dreigende toon aan toe. Maak je weg, maak je weg. Ik vertrok, deed de deur dicht en liep de gang door. Mijn gezicht voelde aan alsof het in brand stond. Alsof je lange tijd voor een haardvuur hebt gestaan. Ik liep verder. Ik ging de trap af, ging een andere op en probeerde mij te oriënteren op de plaats waar het orgel moest staan. Ik maakte mij zorgen omdat ik vreesde te laat te komen voor het filmen van het binnenkomen van de bruidstoet. Op een bepaald moment deed ik weer een deur open. En opnieuw stond ik oog in oog met Padre Pio. Ben jij er weer? Sprak hij. Wat moet je? Zijn gezicht was nu opgewekt. Hij glimlachte zelf. Neem mij niet kwalijk, zei ik, en ik trok mij terug. Als de pater die de huwelijksmis moet opdragen nog hier is, wil dat zeggen dat de plechtigheid nog niet begonnen is, dacht ik bij mezelf. En dus ging ik weer op zoek naar het orgel. Ga nu en doe nooit kwaad. Omdat ik het orgel niet vinden kon, ging ik de trap af om terug te gaan naar de plaats in de kerk waar ik naar boven was gegaan. maar ik kwam in een andere gang uit. Ik deed de deur open en voor de derde keer stond ik voor Padre Pio. Hij was tezamen met enkele jongens en lachte. De jongens herkenden mij. Daar is Gino Latila, die voor de radio zingt, zeiden ze. De pater lachte nog steeds en zei, wel, draai, draai. Hij kwam naar mij toe, keek mij opnieuw diep in de ogen, zoals hij even tevoren in zijn cel gedaan had. En ook deze keer bezorgde zijn vreemde blik mij een onbeschrijfelijke sensatie. Ik had de indruk dat mijn hoofd tolde, dat iemand mij ronddraaide. Toen hief Padre Pio zijn bedekte hand op en gaf mij 3 klappen op het hoofd. Geen strelingen, maar echte klappen. Alsof hij iets wilde inhameren dat ik nooit meer zou vergeten. Ga nu, doe nooit kwaad en wees voor niemand bang, zei hij uiterst teder. Toen zijn hand mijn hoofd raakte, ging er een trilling door mijn hele lichaam. Ik was geschokt en ik dacht aan het bruidspaar. Ik moet gaan, dacht ik bij mezelf. Ik ging weg, nam een andere gang en eindelijk was ik in de kerk. Maar er was niemand meer. Ik keek verdwaasd rond en ik wist dat de plechtigheid afgelopen was. Maar dat was niet mogelijk. Sinds ik het orgel was gaan zoeken, waren er 5, hoogstens 6 minuten verstreken. Terwijl een mis met een huwelijksinzegening minstens een uur duurt. Bovendien was Padre Pio boven in het klooster. Ik had hem immers 3 keer gezien en hij kon dus niet de huwelijksmis gecelebreerd hebben. Ik ging de kerk uit en trof een familielid van Rispoli. Maar waar heb jij uitgehangen? We hebben je overal gezocht, zei hij verwijtend. Moest jij niet het bruidspaar naar het hotel brengen? Ja, antwoordde ik. Waar zijn zij nu? Zij hebben tot voor kort op jou gewacht en zijn toen in een andere auto vertrokken. En de plechtigheid, vroeg ik, die is al lang afgelopen. En wie heeft de mis opgedragen? Padre Pio, zei dezelfde persoon. Ik stond daar als een onnozel iemand. Ik keek naar het nieuwe filmapparaat dat ik in de hand had en waarmee ik de plechtigheid had moeten opnemen. Wat was er gebeurd? Wat had ik al die tijd gedaan? Waar was ik geweest? En Padre Pio dan? Ik had hem toch werkelijk gezien? Of had ik over hem gedroomd? Kon de pater in het klooster zijn waar ik hem gezien had en tegelijkertijd de huwelijksmis van Rispoli celebreren? Al deze vragen kwamen bij mij op. Ik kon geen antwoord vinden. Ik had hoofdpijn. Ik bevond mij in een absurde positie. En toch was ik de hele tijd wakker geweest. Bij bewustzijn en in het volle bezit van mijn geestelijke vermogens. Ik kwam in het hotel aan waar het feest gevierd werd. Iedereen nam mij kwalijk dat ik de plechtigheid niet gefilmd had, behalve de oom van Luciano, de vriend van Padre Pio, die tegen mij zei: Hoe is het gegaan? Wat? Vroeg ik achterdochtig. Heb je Padre Pio gezien? Vroeg hij lachend. Dan weet u er meer van. Hebt u met de pater gesproken? Nee, ik heb hem niet gesproken. Het is alweer jaren geleden dat ik een persoonlijk onderhoud met hem had. Dat is dan het verhaal van mijn vreemd en onverklaarbaar avontuur met Padre Pio, besloot Latila. Sinds die tijd heb ik hem niet meer gezien. Maar ik ben sinds die tijd wel steeds in contact met hem geweest. Voortdurend is hij in mijn leven aanwezig geweest. Ik zal nooit meer iets doen zonder hem om raad te vragen. Mijn leven is niet gemakkelijk geweest. Ik heb teleurstellingen gekend, verbittering, nederlagen. Padre Pio heeft mij geen gunsten geschonken. Maar hij is mij wel altijd nabij geweest. Daar ben ik zeker van. Ik word er bijna gek van. Carlo Campanini, de populaire acteur van de Italiaanse film en de onafscheidelijke metgezel van Walter Chiari in talrijke cabaretvoorstellingen, was, zoals hij vertellen zal, een bekeerling van Padre Pio. Ook hij was getuige van een bilocatie van Padre Pio. Het was in 1955, vertelde mij Carlo Campanini. Ik ontving een ansichtkaart van Fra Daniele, een monnik die altijd in de buurt van Padre Pio was en hem verpleegde. Op de ansichtkaart stond: veel groeten van Padre Pio. Hij zal je komen bezoeken. Vraag en jij zult verkrijgen. Dat was taal die wel vaker gebezigd wordt. Ik dacht dat het om een geestelijk bezoek van de pater ging, en ik was er blij mee. De volgende dag om 8:00 sprak ik in de keuken met mijn zoon, die mij geld vroeg om het collegegeld te betalen. Ik hief mijn ogen op en zag Padre Pio in de gang staan. Hij keek mij aan en glimlachte. Ik schrok en wist niet wat ik doen moest. Ik gaf hem een teken om te zeggen dat ik eerst mijn zoon wilde wegsturen, om dan samen met ons tweeën te zijn. Ik gaf het geld aan mijn zoon en liep toen naar de plek in de gang waar Padre Pio was. Maar op het moment dat ik bij hem kwam, verdween hij, als werd hij door de muren weggezogen. Ik kon het niet geloven en keek verdwaasd rond. Ik ijsbeerde door de kamer en vroeg mij af of ik wel echt Padre Pio gezien had. Was het soms een hallucinatie geweest? Ik had vaak horen vertellen over de bilocaties van de pater, maar ik had het nooit geloofd. Ook al had ik een onvoorwaardelijk vertrouwen in de pater, ik dacht dat de mensen die dergelijke dingen vertelden overspannen waren. Nu had ik eenzelfde ervaring meegemaakt en ik kon haar niet plaatsen. De hele dag bleef ik piekeren en peinzen. Ik herinnerde mij duidelijk de figuur van de pater die ik had gezien en zei in mijzelf: maar hij was het toch werkelijk? Dan dacht ik weer: nee, dat kan niet. Ik bleef op straat stilstaan, hield mijn hoofd vast en riep: ik word gek! Toen herinnerde ik mij opeens de ansichtkaart van Fra Daniele en mijn hersenen lieten weer alle veronderstellingen en vermoedens de revue passeren. Na 3 dagen van kwelling besloot ik naar San Giovanni Rotondo te gaan om het probleem op te lossen. Ik was er net gearriveerd toen ik Fra Daniele tegenkwam en hem vroeg of hij wist dat ik Padre Pio gezien had. Dank Jezus daarvoor, zei hij, en hij ging heen omdat hij het een of ander doen moest. Ik zag hem even later weer en hij zei: het mooiste wat je kunt doen is hem bedanken. Natuurlijk doe ik dat, was mijn antwoord. Op die wijze kan ik tenminste bevrijd worden van de twijfel die mij pijnigt. Toen Padre Pio de trap afkwam, ging ik naar hem toe. Hij keek mij plagend aan. Ik wil u bedanken voor het bezoek dat u aan mijn huis gebracht hebt, zei ik. Hij: dat is goed. Even later vroeg ik: pater, was u het echt? Hij werd ernstig en met een felle blik keek hij me aan. En jij twijfelt daaraan? Hij liet mij alleen achter. Ik vertelde de paters van het visioen en zij verweten mij dat ik een fanaticus was en schade toebracht aan Padre Pio. Zij wisten echter dat ik geen fanaticus was, omdat ik alvorens iets te beweren alles scrupuleus onderzocht. Daarom probeerden 2 van hen Padre Pio om opheldering te vragen. Pater Eusebio, die altijd in de buurt van de pater was, vroeg diezelfde avond nog aan Padre Pio of hij het huis van Campanini in Rome kende. Ik ben vanaf 1917 niet meer in Rome geweest, antwoordde Pater Pio. Maar Campanini zegt dat u naar Rome bent gegaan om hem thuis te bezoeken, vervolgde Pater Eusebio. Een moment, zei Padre Pio toen, wij moeten iets ophelderen. Jij hebt mij gevraagd of ik het huis van Campanini ken. Als de Heer ons dergelijke dingen laat doen, stuurt hij ons niet om huizen te bezoeken, maar voor het heil van de zielen. Dit antwoord van Padre Pio is tekenend. Hij heeft niet ontkend dat hij bij mij thuis is geweest, maar heeft eenvoudigweg gezegd dat hij er niet geweest is om het huis te zien. Ook Pater Mariano heeft Padre Pio om opheldering van deze gebeurtenis gevraagd. Toen Padre Pio 's avonds bij zijn medebroeders was, vroeg Mariano plagend aan Padre Pio: "Zo, u bent dus naar Rome gegaan om Campanini te bezoeken?" Padre Pio antwoordde kort aangebonden: "Denk jij dat ik dat niet kan?" De zusters sturen een dankbrief vanuit Tsjechoslowakije. Campanini maakte ook nog melding van een andere, uiterst belangrijke verklaring over het onderwerp van de bilocatie. Het is de verklaring van de markies Bernardo Patrizi, die Padre Pio zijn medewerking verleende bij het tot stand komen van het ziekenhuis La Casa Sollievo della Sofferenza. Patrizi kwam vaak in San Giovanni Rotondo en hij sprak dan onder vier ogen met de pater. Toen ik eens naar Rome terugkeerde, vroeg Patrizi of hij een lift kon krijgen. Tijdens de reis vertelde hij mij veel verhalen over de pater. Hij kende pater Domenico, een Amerikaan, die Padre Pio bijstond in het beantwoorden van de in het Engels geschreven brieven die geadresseerd waren aan Padre Pio. Deze Amerikaan had hem eens een brief laten lezen die geschreven was door zusters die ondergedoken waren in het gebergte in Tsjechoslowakije. In dat land werd de kerk door het communistische regime hevig vervolgd. De kloosters waren gesloten en de priesters gearresteerd. Deze zusters waren er clandestien. Zij droegen burgerkleding, werkten op het veld en kwamen alleen 's nachts bijeen om te bidden. Welnu, zij stuurden een brief naar Padre Pio waarin ze hem bedankten voor het bezoek dat hij aan hen gebracht had en voor de mis die hij tezamen met hen gevierd had. Zij vonden het jammer dat hij niet langer was gebleven en dat hij zich geen tijd gegund had om zelfs een kop soep te nuttigen. Zij vroegen hem of hij een goede reis had gehad en of er problemen aan de grens geweest waren. Uit deze lange brief, die veel bijzonderheden bevatte, kon men concluderen dat de zusters er vast van overtuigd waren dat de pater echt bij hen op bezoek geweest was. Maar zoals wij weten, heeft Padre Pio zich nooit buiten San Giovanni Rotondo begeven. Toen Padre Pio nog leefde, deed het verhaal de ronde dat hij zich vaak in bilocatie naar de Oostbloklanden begaf. Daar werd iedere vorm van religie door atheïstische regimes onderdrukt. En de pater ging erheen om de christenen van de zwijgende kerk te troosten, en in het bijzonder hen die hun geloof in het verborgene beleefden en daarbij iedere dag het risico liepen voor hun geloof gearresteerd te worden. Het verhaal ging dat de pater bij aartsbisschop Stepinac tijdens zijn proces in het voormalige Joegoslavië aanwezig was. Bij kardinaal Stefan Wyszynski en zijn volgelingen in Polen. En ook bij kardinaal Jozef Mincenti, de primaat van Hongarije, die opgesloten en gemarteld werd en die een lange en vreselijke gevangenisstraf in de kerkers van Boedapest moest ondergaan. Er deden ook verhalen en geruchten de ronde die vanwege het ontbreken van rechtstreekse getuigenissen moeilijk te verifiëren zijn. Maar nu heb ik de beschikking over een document dat een buitengewoon licht werpt op die ongelooflijke feiten. Het is een schriftelijk getuigenis van Angelo Battisti, die als dat gelegen kwam aan Padre Pio uitleg vroeg over die verhalen en geruchten. Het is een getuigenis waaraan men niet kan twijfelen. Battisti schreef het kort voor zijn sterven, omdat hij zich verplicht voelde om bepaalde waarheden over Padre Pio bekend te maken. En hij vertrouwde die getuigenis aan mij, een journalist, toe om het bekend te maken. Ook Battisti was op de hoogte van de verhalen en geruchten over de reizen in bilocatie van Padre Pio in de landen van het Oostblok. Zeer waarschijnlijk heeft ook hij de brief van de Tsjechoslowaakse zusters gelezen. Maar hij wilde absoluut niet te veel geloof hechten aan kletspraatjes. Op een dag echter vertelde een Hongaars priester hem een uitvoerig verhaal over kardinaal Mincenti. En toen werd zijn nieuwsgierigheid opnieuw gewekt. Laten wij horen hoe hij dit voorval aan mij schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Om kort te gaan, het was 1956. Een priester vertrouwde mij toe dat de secretaris van de in de gevangenis verblijvende kardinaal Mincenti hem verteld had dat Padre Pio de kardinaal was gaan opzoeken. Omdat de kardinaal hevig verlangde de mis op te dragen, had Padre Pio alle misbenodigdheden de gevangenis binnengesmokkeld, hem geassisteerd bij het opdragen van de mis gediend en na afloop alles weer meegenomen. Deze priester vroeg mij: waarom probeer jij niet een bevestiging van dit voorval van Padre Pio te krijgen? Dat zijn tere zaken, antwoordde ik. Als ik hem dergelijke vragen stel, jaagt hij mij weg. Maar dit verhaal liet mij niet los. Padre Pio beschikte over alle bovennatuurlijke gaven, ook het lezen van gedachten. Hij wist dus wat ik hem graag wilde vragen, en ik was er zeker van dat hij mij vroeg of laat een antwoord zou geven. Ik ging vaak naar hem toe. Toen hij mij in 1957 tot procuratiehouder en administrateur van het ziekenhuis benoemde, werden onze gesprekken onder vier ogen frequenter en zij duurden ook langer. Iedere keer als ik hem sprak, stond in mijn schrijfblok de letter M, die naar Mincenti verwees. Ik schreef deze letter op om maar niet te vergeten de pater naar die mysterieuze reizen te vragen. 3 jaar lang bleef ik deze letter in mijn gespreksnotities schrijven. Maar om diverse redenen kon ik deze vraag nooit aan Padre Pio stellen. En uiteindelijk zag ik ervan af. Op een avond in april 1964, dus na 6 jaar, stond ik na afloop van ons zakengesprek op om weg te gaan. Maar de pater zei: hé, wacht eens even. Ik bleef staan en zonder lang na te denken over wat ik ging zeggen, vroeg ik: pater, heeft kardinaal Mincenti u herkend toen u hem bezocht? De pater viel bits tegen mij uit. Ik zei: pater, u ziet alles en weet dus dat kardinaal Mincenti nu niet in mijn gedachten was. Het lijkt er dus op dat het Gods wil is u deze vraag te stellen. De snauw veranderde in milde woorden toen hij zei: we hebben elkaar gezien, we hebben elkaar gesproken, en nu wil je weten of wij elkaar herkend hebben? De duivel is slecht, maar zijn vervolgers hebben hem erger gemarteld dan de duivel. Inderdaad, geen enkel mens is volgens menselijke maatstaven opgewassen tegen de kwellingen die de kardinaal in zijn memoires beschreven heeft. Uit de woorden van Padre Pio heb ik de conclusie getrokken dat Padre Pio voortdurend bij de kardinaal aanwezig was. Beste luisteraars, tot zover de lectuur voor vandaag uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Morgen lezen wij hoofdstuk 8, Hevige koortsen. Hartelijk bedankt voor het luisteren.